20 maart.
Dit is Vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Ons land werd vorige week opgeschrikt door een verhaal van marteling in de Antwerpse gevangenis. Het verhaal legde de vinger op de wonden. De situatie in onze gevangenissen is dramatisch. Tot frustratie van de cipiers, zoals deze Tanguy de Graven.
Het gaat altijd over de problematieken. Het gaat altijd over waarom staan jullie buiten. Maar niemand heeft ooit gevraagd wie zit er daarachter. Wat doet hij van werk? Die mensen weten dat niet. En ze liggen er ook niet wakker van.
Hoe ziet het leven achter de tralies eruit door de ogen van een cipier? En kan er dan echt niets gedaan worden aan de problemen in onze gevangenissen? Onze reporter Gemma Allen ging op bezoek bij Tanguy de Graven in Gent.
Ik ben penitentiair bewakingsassistent, het moderne woord voor cipier.
Een werkdag van een cipier is altijd anders en het eerste taakje van de dag kan meteen confronterend zijn.
Als je door de toekomst en de vroege dienst moet kijken als ze nog leven. Dat is het eerste dat je moet doen. Je moet ze tellen, dat iedereen aanwezig is. Ze moeten een teken van leven geven. En dan pas gaan de deuren open. Sommigen staan niet op, het interesseert al er niet. Daar hebben we geen tijd mee voor. Want de gemiddelde cipier bij ons, in Gent praat ik dan, heeft momenteel een 55, 60 klanten voor zich. Dus het is niet zo dat zij verplicht zijn wakker te blijven. Hè. Als er één beslist van tot 3 uur in de namiddag te blijven slapen, toch slaapt hij al om 3 uur in de namiddag. Het is niet in de Russische gevangenissen dat ze het bed uit de cel komen halen, want dat gebeurt daar. En dat de gedetineerde ten alle tijde moet staan.
Er staat nog wel wat op het takenlijstje van een penitentiair bewakingsassistent.
Day in the life, dat gaat niet van een 9-till-5 job. Wij zorgen voor de hygiëne. Ze gaan halen omdat die of die persoon ze wil zien. Informeren dat ze een videovisit hebben. Formulieren, dat zijn er 30, 40 verschillende formulieren. Soms vragen ze ons van, vult dan een keer in. Ik kan niet schrijven, ik begrijp de taal niet. Doorgeven dat ze een dokter willen. Wij delen zelf medicatie uit. Als je dat dan aan de verkeerde geeft, soms gebeurt dat. Ondertussen moeten wij brandjes blussen dat er daar misschien een vechtpartij komen is. Allerlei telefoons opnemen, walkie-talkies, naar de boekhouding bellen. Zorgen dat ze een spullen hebben van een magazijn. Zeg toch, chef, zijn mijn was niet ophaald. Chef, zijn dat niet. Chef, zijn dat niet. Ik heb een onderbroek tekort. Eigenlijk moeten wij alles doen voor die gasten. Want we zijn het enige aanspreekpunt. Want zij zitten achter een deur. En zolang dat wie doet er de deur open, wij niemand anders.
Rustig een praatje slaan, dat zit er met 60 gevangenen die onder je verantwoordelijkheid vallen niet in. En dat kan soms fatale gevolgen hebben.
En ook door overbevolkingen hebben we niet altijd tijd voor een praatje te doen of voor een nee. Het is sorry, deurken dicht, next. Nee, dat is ons taak niet. Als je met 60 mensen 10 minuutjes moet praten, dan zit ik al 600 minuten en zijn nog geen boterham had. Dat gaat niet. Het is toch geregeld dat wij iemand redden van een suicidepoging of dat ze het zelf aangeven of het enige dat ze nog kunnen doen is teleonthaal bellen. Maar wij zijn zelf teleonthaal voor die gasten. Jaarlijks gebeuren toch wel pogingen waarvan dat er lukken. Ja.
Toch is het belang van empathie erg groot.
Ook moet je wel matuur zijn. Wat levenservaring hebben. Het is stoere man, die gaan we bodybuilden, maar die gaan eruit. Het wordt meer het inlevingsvermogen en het zorgende. Vandaar dat wij bijna de helft zijn vrouwen die een job komen doen. Vroeger was dat een mannenbastion en dat was ik ben hier baas, hij gaat luisteren. Maar als ze denken dat wij dan mensen afslaan of dat er geweld gebruikt wordt, nee, dat is totaal geen waar. En er wordt meer en meer ingezet op het empathische. En zij zeggen ook bijvoorbeeld van, chef, wat is er? Een keer een slechte dag. Okay, dat is al reflectie, spiegeling, dat is heel belangrijk. Dus een goede cipier is altijd consequent. Is streng maar rechtvaardig en volgt de regels. En als hij iets niet weet, dan zegt hij tegen gewoon eerlijk zijn. Ik weet het niet, ik ga het bevragen. Maak die gasten nooit dingen wijs, want dan gaat er wat tegenkomen. Nee.
De job van cipier is niet voor iedereen weggelegd, dat zegt Tanguy de Graven.
Ik kan niet zeggen, ik ga naar de cipierschool en ik word cipier. Maar dan nog, als hij ergens toekomt in een gevangenis, dat is eigenlijk een andere wereld. Dat is like een stolp dat ze erop doen. En hij komt daartoe. Het is een microcosmos. En hij kan niet zeggen, vanuit mijn ervaring van de buitenwereld, nee, nee. Maar achter 2 jaar besef van, dat is niet voor mij, geef ik de tip van, iedereen is welkom bij ons, van, doe het niet, ga weg. Er is van alles, als je dat te lang doet, dat het, noem ze dat, detentie staat, je wordt alles gewoon. Dat is iemand die dat keihard uit de bol gaat op zijn deur. In het begin is dat wow, schrikken, maar op duur wordt dat gewoon. Dat is like dat je in een fabriek een machine die niet werkt, waar moet je dan een keer gaan repareren en moet je een keer kijken wat er daaraan is.
En hoewel het vaak zwaar is, denkt Tanguy de Grave niet aan stoppen, want hij haalt wel heel veel voldoening uit zijn werk.
Waarvoor blijven doen? Enerzijds denkt toch nog altijd dat die mensen kunnen helpen. Je kunt soms voldoening hebben van je dag, van ik heb die mensen kunnen helpen op mijn manier. En uiteindelijk komen die mensen ooit vrij. En zie dat ik in Gent werk, kom ik mensen tegen in mijn privéwereld. Van, die zijn nog altijd nog een dag. En daar haal ik toch nog wel voldoening. Allee, ja, ik weet niet of je in een koekjesfabriek werkt, of evenveel voldoening. Maar dat doe je dezelfde handeling, maar iedere dag bij ons is anders.
Anne-Sophie de Keizer van onze redactie. We luisteren net naar het verhaal van cipier Tanguy de Grave uit Gent. Je hebt hem eerder ook gesproken en je hebt ook nog een aantal van zijn collega's in andere gevangenissen gesproken. Wat is jou vooral bijgebleven uit die gesprekken?
Vooral dat ze deze job nog willen doen, eigenlijk.
Ja.
De miserie, ellende die ik gehoord heb, het tart bijna de verbeelding. De omstandigheden waarin ze hun werk moeten doen zijn heel moeilijk. En
ja,
toch, ik heb een tiental mensen gesproken en ik heb heel veel gefrustreerde mensen gehoord, maar die waren ook nog altijd geëngageerd.
Ja, ja, ja. Ik heb jouw verhaal ook met open mond zitten lezen en ik dacht ook, ja, waarom doe je dat nog? En dan nog eens voor een laag loon ook, hè?
Het is geen hoog loon. Het geeft wel werkzekerheid. Ik denk dat dat enigszins een positieve noot is in het verhaal. En natuurlijk, er gaat ook wel een zeker enigma uit van een gevangenis. Je,
ja,
je werkt op een plaats, je komt binnen op een plaats waar voor de meeste mensen de deuren gesloten blijven.
Mm-hmm.
Het is een job met actie.
Ja.
Dat zal sommige mensen ook aanspreken. Er gaat ook wel een zekere macht van uit. Jij bent degene met de sleutel.
Mm-hmm.
Hoewel ik bij de mensen die ik gesproken heb nu niet per se het gevoel had dat een drijfveer was. Er zijn ook uiteraard positieve verhalen. En als penitentiair bewakingsassistent kan je wel op individuen een grote impact hebben, een grote invloed hebben en mensen zien evolueren.
Mm.
Ik denk dat daar wel de voldoening van de job in zit.
Ja. Cipiers komen vaak in contact met gevaarlijke mensen. Zo kunnen het wel stellen, denk ik, gevangenen. Zijn ze ook bang voor die gevangenen?
Goh, zij geven dat niet per se toe, maar het feit dat ze al jaren en jaren klagen over de overbevolking en de stijgende agressie die dat met zich zou teweegbrengen, geeft toch wel wat aan.
Mm.
Het zijn ook vooral, wat Tanguy mij ook vertelde en de anderen ook, van de typische boef, die zien we eigenlijk bijna niet meer.
Mm-hmm.
Er zitten heel veel geïnterneerde mensen in de gevangenis. Dat zijn eigenlijk mensen die ziek zijn. Er zitten ook mensen die zorgbehoevend zijn daar. Ik hoorde van mensen die een luier dragen, die in een bed plassen, die de mentale leeftijd hebben van een lagere schoolkind. Dat vergt uiteraard een heel specifieke aanpak.
Ja,
en wat toch ook heel opvallend is, er zijn zoveel mensen met psychiatrische stoornissen in de gevangenis, maar die cipiers of die penitentiair bewakingsassistenten, zoals ik ze eigenlijk moet noemen, die hebben daar geen opleiding voor gekregen om daarmee om te gaan.
Oké, hoe komt dat?
Daar is geen tijd voor. Die opleidingen zijn wel beloofd en er zullen er hier en daar wel enkele zijn die zo'n opleiding al gekregen hebben, maar eigenlijk is er gewoon voor elke cipier die je uit de gevangenis haalt om een opleiding te geven, is er een gat dat moet opgevuld worden. En de vacatures voor penitentiair bewakingsassistenten raken niet ingevuld. Er is een groot personeelstekort. Trouwens, zelfs de basisopleiding. Ik sprak ook met iemand die zei van, je moet eigenlijk een basisopleiding hebben voor je op de werkvloer kan starten. Wel, zij had de sleutel gekregen voor haar sectie met tientallen gedetineerden.
Mm-hmm.
Maar die basisopleiding heeft ze pas een jaar nadat ze al begonnen was met het werk gekregen.
Ja,
Dus je krijgt de boodschap,
hier zijn je
tientallen criminelen, zorg er maar
dit
voor.
Dit is jouw verantwoordelijkheid, doe er iets mee.
Nochtans komen cipiers soms in erg gevaarlijke situaties terecht. Tanguy de Grave zat ooit midden in een opstand.
Ik heb in Tudistan 15 in een opstand gezeten. Dat was een zaterdagavond en de gevangene tegen zijn etenbedeling om alles klaargelegd om aan te vallen. En die hebben dus die gevangenis overgenomen. En hebben die eigenlijk de macht over een gevangenis. Gelukkig konden ze niet aan ons. We zaten dan in de vrouwenafdeling, maar wij hebben alles gezien wat er daar aan het gebeuren was. En dat was echt brandjes met water, alles kapot doen. En hij staat erop te kijken van ver. En geen communicatie. En wij waren afhankelijk van het VTM-nieuws en helikopters boven ons hoofd, wat er aan de hand was. En dan, eindelijk om 9 uur zijn er 120 speciale politieagenten ons komen bevrijden. Dus dat was echt... Ik kan je verzekeren, van 5 tot 9 daar zitten en niet weten en geen communicatie. Er was ook een gijzeling aan de gang, maar dat wisten wij dat moment niet. Dat was wel even schrikken. Ja.
Je haalt die geïnterneerden al aan, Anne-Sophie, in de Nieuwe Wandeling in Gent, de gevangenis. Daar waar Tanguy de Grave werkt, zijn 200 mensen op een gevangenisbevolking van net geen 500. Dat zijn geïnterneerden.
Ja.
Hoe komt dat dat zo'n groot aandeel is?
Ja, dus in principe zijn dat mensen die eigenlijk niet in een gevangenis thuis horen. Dus de rechter heeft geoordeeld van... dat zijn zieke mensen eigenlijk, mensen die niet toerekeningsvatbaar zijn. Mm-hmm. Maar die mensen hebben vaak ook wel agressie getoond. Dus het is heel moeilijk om die in een gewone zorginstelling op te nemen. Mm-hmm. En nu hebben we wel in België forensische psychiatrische centra, maar daar zijn er ook te weinig van en te weinig plaatsen van.
Er zijn er maar 2 in Vlaanderen,
geloof ik. Ja. En ook te weinig mensen die daar willen werken.
Ook voor Tanguy de Grave is dat hoge aantal geïnterneerden erg moeilijk.
Oké, daar werkten wij met criminelen en nu werken wij met psychische patiënten, zeg ik altijd. Ondertussen werken wij met een kleine 200 mensen die veroordeeld zijn tot de bescherming van de maatschappij. Dus die staan op wachtlijsten voor psychiatrieën. Maar die moeten dan een intakegesprek doen en die komen op een wachtlijst terug 2-3 jaar. Maar ondertussen komen die in de gevangenis. Je kunt dat vergelijken misschien in een woonzorgcentrum met het gezonde mensen, maar het hulpbehoevenden ook. En wij moeten alles doen. Want die ene deur zitten er 2 gedetineerden voor handtasjes, diefstal. Maar die zelden naast zijn dat echt 2 schizofrene mensen. Allee, wij zijn er totaal niet voor opgeleid, maar toch doen wij die job. Uiteindelijk doen wij een job van een psychiatrisch verpleegkundige. En er is ons ooit veel beloofd van, we gaan jullie opleiden. Maar dat gebeurt niet. Want vroeger werd ik met crimineel en die mensen aanvaarden al de straf. I did the crime, I do the time. Maar als je met die geïnterneerden werd, die weten niet wanneer dat die gaan buiten gaan. Eigenlijk is dat de grootste psychiatrie van Vlaanderen. Echt, het is wel een gevangenis, maar je wordt al geconfronteerd met uitzichtloze situaties.
Bovendien, als we dan over Gent praten, daar is plaats voor 299 gevangenen. Mm-hmm. Maar er zitten er momenteel een kleine 500.
Okay, ja.
En Gent is geen unieke situatie. Natuurlijk, in Antwerpen is er plaats voor 439, maar ze zitten er daar met 743.
Ja, oké. Dus
je kan je voorstellen, soms zijn dat cellen voor 3 personen waar ze met 6 zitten. Soms zijn er cellen voor 1 persoon waar ze met 2 zitten, soms zelfs met 3. Dat zijn nogal explosieve situaties.
Ja.
En daar in zo'n overbevolkte omgeving je werk moeten doen, waar ook vaak de infrastructuur miserabel is, dat geeft veel spanningen.
Vorige week was er dat incident in de gevangenis in Antwerpen rond die marteling van die man die in zijn cel 3 dagen lang gefolterd werd door zijn celgenoten. Je sprak ook 2 mensen die in Antwerpen werken. Hoe kijken zij naar dat incident?
Ja, ze waren om te beginnen erg aangedaan, Geschokkeerd over wat er gebeurd is. Zo'n erge vorm van foltering hadden ze eigenlijk nog niet gezien. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd zeggen zij ook, er wordt van ons verwacht dat wij het gezien zouden hebben, dat wij constant kunnen controles doen op cel enzovoort. Maar in die gevangenis staat er soms 1 cipier voor 70, 75 gedetineerden. Ja. Ter vergelijking, in de UK is een cipier, heeft hij gemiddeld 6 gedetineerden onder zijn verantwoordelijkheid.
Ja, dan kan je echt een verschil maken.
En dat is wel, voilà. Ja, dat is persoonlijke begeleiding eigenlijk. Hè. Trouwens, als je alleen staat voor 70 mensen, je hebt geen wapen als cipier. Dat is ook wel even goed om te beseffen. Je hebt niks, hè. Je hebt alleen een stilo en een walkie-talkie.
Ja.
Dus je kan je wel voorstellen, al die gedetineerden moeten eens uit hun cel gaan, moeten eens op wandeling gaan als ze dat willen, of moeten naar een advocaat activiteiten doen. Dus je moet al heel op je eentje heel veel deuren open en toe doen. En de controles, er is minstens 2 keer per dag appel. Dan moet je eigenlijk gaan checken, hoeveel gedetineerden zijn er nog? Zijn ze hier nog allemaal? En leven ze nog allemaal?
Ja, okay.
Maar als die mensen een teken van leven geven, even een duim opsteken of zo, dan is dat genoeg. Dus die mensen gaan ook niet die cel binnen en al die bedden gaan controleren, want er is gewoon geen tijd voor.
Ja, dat moet heel frustrerend zijn.
Ja, het moet heel frustrerend zijn als uw job eigenlijk in C is om mensen opnieuw te gaan helpen reïntegreren of terug naar de maatschappij, in de maatschappij te laten functioneren. En je ziet dat je eigenlijk gewoon een soort tijdbommen aan het creëren bent.
Ja, inderdaad, want die recidivegraad bij ons, die ligt heel hoog op 70%, las ik in je artikel.
70%, ja, dus bijna 3 op de 4 gedetineerden, mensen die de gevangenis mogen verlaten, die verschijnen voor de rechter voor nieuwe feiten die ze gepleegd hebben.
Ja. Zo kent Tanguy de Grave veel gedetineerden.
We hebben momenteel iemand die voor de 14 keer. Ja, de gevangenis is een huis. Want die wordt overal uitgesloten. Want gaan we een keer gaan solliciteren? Oh, well, die weten dat ook. Hè. Het sociale media, ze zoeken je op. Ze weten van alles. Hè. En die keren uit rust terug naar de gevangenis. Die zitten daar goed, stabiel. Ze zullen er eens te houden vast.
70% recidive, Anne-Sophie, dat is zelfs een wereldrecord, hè?
Het is een... Ik weet niet of het echt het wereldrecord is, maar het is een internationaal record. En ook dat zorgt natuurlijk voor heel veel frustratie. Hè. Die cipiers zien mensen vrijgaan, hebben daar een soort van voldoening waarschijnlijk bij. Dat mensen terug de buitenwereld inkomen en dan 2 maanden daarna zien ze opnieuw.
Ja.
En het zijn draaideurcriminelen vaak, dus die komen maar terug.
Ja. Minister van Justitie, Paul van Tichelt, die heeft de cipiers een open brief geschreven naar aanleiding van dat incident in Antwerpen. Wat stond daarin te lezen?
Wel, ten eerste erkende hij dat de werkomstandigheden vrijwel onmogelijk zijn.
Mm-hmm.
Of toch heel zwaar in elk geval. En hij beloofde enkele maatregelen op korte termijn. Hij wil het verlengde penitentiair verlof herinvoeren. Dus dat zou willen zeggen dat gedetineerden die kort gestraft zijn of die niet lang meer, die geen lange straf meer te wachten staan, dat die een maand thuis, een maand in de gevangenis, een maand thuis in de gevangenis, afwisselend regime zouden hebben. Hij zei ook dat er een snellere terugkeer zou moeten zijn naar het land van herkomst van de mensen zonder papieren, want daar zitten er een 3600-tal in de Belgische gevangenissen.
Mm-hmm.
En die mensen blijven daar ook zitten.
Ja.
En ten derde beloofde hij ook dat er geen terugstroom meer zou zijn vanuit de forensische psychiatrische centra naar de gevangenis. Wat nu soms wel gebeurt.
Dus geïnterneerden die van daaruit naar de gevangenis.
Ja, dus mensen gaan van de gevangenis of van de rechter naar zo'n forensisch instituut.
Ja.
Forensisch psychiatrische centra.
Ja.
Maar daar kunnen ze niet de baas, of daar vertonen ze te veel agressie, waardoor ze terug naar de gevangenis stromen. En er is initieel beloofd dat dat nooit zou gebeuren, maar de facto zien we het wel. Dus dat zijn dus eigenlijk allemaal maatregelen die de minister neemt om die overbevolking te verminderen.
Ja, inderdaad. Goed, Anne-Sophie, het is niet de eerste keer dat dit in het nieuws komt natuurlijk, dat probleem van die overbevolking, dat probleem van die recidive. Waar zit dat toch vast in ons land? Want je zou er bijna moedeloos van worden. Hè?
Het is een probleem dat al 30, 40, misschien zelfs 50 jaar aansleept. Hè? Nu zeggen de mensen die ik gesproken heb dat het nu eigenlijk nog erger wordt. Doordat de vorige minister van Justitie, Van Quickenborne, heeft beslist om nu ook de korte straffen te laten uitvoeren. Terwijl vroeger mensen die minder dan 3 jaar gevangenisstraf kregen, die moesten een straf eigenlijk niet uitzitten. Dat zou nu veranderen. Die mensen zouden in detentiehuizen worden ondergebracht. Dus dat is heel anders dan een klassieke gevangenis. Dat is veel kleinschaliger, er is veel meer persoonlijke begeleiding. En er zouden 15 van die detentiehuizen komen en er zijn er momenteel 2.
Tanguy de Grave spreekt van holle beloftes.
Er wordt wel oplossingen geboden in de vorm van, ja, we zijn ermee bezig, we nemen dat mee, we bouwen nieuwe gevangenissen, we hebben een masterplan, we hebben dit, we hebben dat. Maar wij doen nog altijd de job, hè. Dat is de teneur, er wordt hier niets aan gedaan. Allee, we worden niet geapprecieerd. Er is ook een probleem met al die plannetjes maken, als je het niet kan uitvoeren. Want wat je moet doen, is gewoon meer investeren in personeel, investeren in de gevangenis van de toekomst, die kleinschaliger detentie.
Anne-Sophie, dan zijn die detentiehuizen toch maar een labmiddeltje, zeg maar.
Dat lost op dit moment in elk geval geen enkel structureel probleem op. Mm-hmm. Bovendien hebben we dan het dossier gehad van Sky ECC, waardoor nog eens, ik denk, 4.800 mensen naar de gevangenis moesten.
Ja, die kraak van die telefoons waarmee de drugscriminelen
communiceerden. Over de beslissing van Quickenborne om die korte straffen ook uit te voeren, zei een van de cipiers mij van, ja, dat is eigenlijk zoals dat je als stad een zwembad zou openen. Mm-hmm. Je nodigt heel de stad uit om te komen zwemmen, maar er zit nog geen water in je zwembad.
Ja, op die manier.
Dus
ja.
Je belooft iets, je kondigt iets aan, je gaat dat invoeren, maar je hebt totaal de infrastructuur niet om dat te doen.
Moeten we niet gewoon anders nadenken over straffen van criminelen, Anne-Sophie? Is dat niet hetgeen wat we aan de wortel moeten aanpakken?
Wel, je zou toch kunnen zeggen dat met een recidivegraad van 70% dit beleid faalt. Ja. Een succesnummer kan je het zeker niet noemen. Die detentiehuizen zijn denk ik wel een beloftevolle andere aanpak. Ja. Maar het gaat veel te traag. Bovendien moeten er nog zoveel vacatures ingevuld geraken. Er zijn zoveel penitentiair bewakingsassistenten tekort. Mm-hmm. En die detentiehuizen, ik weet niet of jij graag zo'n groepje criminelen in je achtertuin wilt. Maar er zijn in elk geval veel Belgen die het niet willen. Er komt veel verzet uit de maatschappij, want die detentiehuizen zouden ook echt verankerd zijn in de samenleving. Nu heb je gevangenen achter gesloten deuren, achter hoge muren, achter hoge hekkens. Dat zou er helemaal anders gaan uitzien. En we zitten nu eenmaal in een maatschappij waar repressie nogal populair is.
Nog een laatste keer naar Tanguy de Grave. Hij heeft het ook over die repressieve aanpak.
Dat hij iemand in een put stikt, vergelijkt dat met een asiel voor honden en die hond komt eruit. Ja, die heeft niet bijgeleerd. Maar wel dat hij het liefst een beest naast u of een rustige mens die geïntegreerd is in de maatschappij.
Maar ondanks de moeilijke omstandigheden in de gevangenis blijft hij positief.
Uiteindelijk kan dat nog wel plaatsen en uiteindelijk ik kan ermee leven. Dus ik blijf positief trouwens. Ik ben niet cynisch. Ik hoop dat we ooit collega's krijgen, maar daarvoor gaat er nog veel moeten veranderen. De toestand van een land bezoekt de gevangenis. En als je in België een gevangenis bezoekt, dan zeg je, oei, die toestand is hier deplorabel, dan is hier krakkemikkig. Iedereen die daar in de gevangenis werkt, doet echt zijn uiterste best. Wij zijn niet de Amerikaanse don't cross the red line. Wij zijn aanspreekbaar. Wij zijn iemand die investeert in mensen. Dat zijn wij.
Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op je favoriete podcastplatform of download onze app DS Podcast. Daar beluister je ook al onze podcastreeksen en werk van andere makers. Alle credits van deze aflevering vind je op standaard.be/podcast. Reageren kan via podcast@standaard.be.